Wat wij sociaal vinden vandaag, dat is maatschappijbouwend ondernemen. En dat betekent dat je als bedrijf ook echt inzet op iets dat buiten je eigen portemonnee ligt.
Anderhalve meter. Een afstand die we voortaan spontaan associëren met hoe onze samenleving is. Winkelen? Anderhalve meter. Naar het werk? Anderhalve meter. Mensen aanwerven? Anderhalve meter. Een marketingactie? Anderhalve meter. Van content marketingbureau Spike en radio en music agency Studio Helsinki zijn dit de anderhalve meter sessies. Twee experts helpen interviewer Bart Lombaerts dit kader te schetsen.
Welkom bij alweer een nieuwe aflevering, de zesde intussen. Tot nu toe focusten we altijd op een sector die een stevige impact van COVID-19 ondervond. En dat willen we blijven doen. Maar voor één keer maken we een uitzondering. En willen we het hebben over een thema dat alle sectoren beïnvloedt, net zoals het coronavirus dat doet. Ik heb het over duurzaamheid. Het is geen toeval dat we net nu dit thema aansnijden. De urgentie is immers groot. Hoog tijd dus voor een deep dive samen met Anne Maas, managing partner van Flourish, en Wim Vermeulen, head of strategy and sustainability van Boepka. Beginnen doen we met deze laatste. Welkom Wim.
Dag Bart, fijn om hier te zijn.
Waarom is duurzaamheid in dit vermaledijde 2020 nog altijd een hot topic bij bedrijfsleiders en CEO's?
Wel, de oorzaak waarom dat de bedrijfsleiders en de CEO's daar zoveel aandacht voor hebben, is natuurlijk ons economisch systeem dat gebaseerd is op een continue nood aan economische groei.
Mm-hmm.
En er zijn een aantal facetten die daar bij komen bij groei. Eén is, we hebben onze groei nog niet kunnen losmaken van onze uitstoot. Dus hoe meer groei dat we creëren, hoe meer uitstoot dat we creëren. En hoe meer uitstoot, hoe meer dat we het systeem, het klimaatsysteem van onze planeet, hoe meer dat we die in gevaar brengen of uit balans brengen. En hoe meer of hoe minder, hoe groter de kans wordt dat onze planeet minder leefbaar wordt voor de mensheid.
Uh-huh.
Dus één ding is, we moeten groei en uitstoot van elkaar loskoppelen, zodanig dat we de negatieve impact van die groei kunnen verminderen,
uh-huh,
terwijl we blijven groeien.
Uh-huh.
Zodanig dat we de planeet en de wereld voor de volgende generaties even leefbaar houden als voor ons.
Okay.
Nu, waarom is dat een topic voor bedrijfsleiders? Of een specifieke topic voor bedrijfsleiders? Uh-huh. Dat is, je kan geen gezonde business hebben op een ongezonde planeet. En dat heeft dus te maken met risico. Dus hoe meer klimaatopwarming, hoe meer risico dat er is voor uw supply chain. Bijvoorbeeld, en voor uw mensen. Hoe meer risico, hoe meer dat er wordt gekeken naar hoe bedrijven dat risico managen. Dus bedrijfsleiders en CEO's moeten nu vooral bezig zijn met risicomanagement van de klimaatverandering, van de duurzaamheid. En waarom is dat? Dat is niet alleen omdat als ze dat risico niet managen, dat ze hun bedrijf in gevaar brengen, maar ook omdat investeerders meer en meer daarnaar kijken. Want die hebben ook gezien, oei, dat is een groot risico. Dus als ze weten dat bedrijven waarin dat zij investeren dat risico niet goed managen, moeten ze daarvan weg. En dan ze hun geld wegtrekken en ergens anders gaan investeren.
Dus die gaan eindelijk eens naar de lange termijn gaan, kijken dan.
Die kijken nu meer en meer naar de lange termijn. Een ander element is ook nog, en dat hangt vast met de investeerders, dat is dat de waarde van een bedrijf wordt bepaald, dat vroeger, tot nu nog altijd, volgens de accountancyregels op financiële cijfers wordt bepaald.
Mm-hmm.
En daar komen we straks nog op terug. Nu wordt dat ook meer en meer bepaald naast financieel op uw scores voor ESG, Environment, Social and Governance.
Ja.
En tot slot heb je nog de War for Talent, millennials en de Gen Z's. Zoals 20, 25 jaar geleden, mensen begonnen te twijfelen, wil ik nu wel voor Philip Morris of een andere sigarettenmerk gaan werken, want gezond is dat toch allemaal niet. Dat is nu dezelfde vraag voor oliebedrijven en fossiele brandstoffenbedrijven. Want wil ik daar wel gaan werken eigenlijk, want zo goed voor de toekomst is dit niet allemaal.
Mm-hmm. Ja.
Voilà.
Oké.
Okay. Dus dat is één stukje.
Ja?
Het tweede stukje, dus dat één ding is... groei brengt negatieve impact. Maar ons economisch systeem... dat zorgt er ook voor dat de gap tussen rijk en arm steeds groter wordt.
Uh-huh.
We hebben nu gezien... COVID, die gaat volgens de laatste cijfers bijna 90 miljoen mensen over de hele wereld in de armoede. Of 90 miljoen meer mensen in de armoede duwen. Terwijl dat de superrijken, de 2000 biljonairs, dat die ondertussen 25% rijker geworden zijn.
Ja.
Dus dat is een systeem, dat is een beetje, de balans is daar een beetje zoek. En dus, je krijgt daar reactie op en dan moeten we dringend terug in goede banen leiden. Want als mensen, de mensen gaan rebelleren, je ziet dat nu al komen.
Ja.
En voilà, en dat gaat, gaat verkeerd aflopen.
Ik had het in de intro ook over een urgentie die er is. Hoe dringend is het dat we in actie treden?
Om het heel simpel te stellen... als we kijken naar de wereldgeschiedenis, dan heeft elke generatie de wereld in een betere staat achtergelaten voor de volgende generatie.
Ja.
Wij zijn de eerste generatie die, als we in de volgende 10 jaar, dus urgentie is de volgende 10 jaar, als we de volgende 10 jaar niet de juiste beslissing nemen, dat wij de eerste generatie gaan zijn die de wereld in een slechtere staat gaat achterlaten voor de volgende generatie.
Ja.
De eerste generatie. Dus een beetje toch wel een soort van verantwoordelijkheid
die
wij
dragen. Verantwoordelijkheid.
En, voilà, ja. En dus vandaar dat Christiane Figueres bijvoorbeeld altijd zegt... This is the decade and we are the generation. Het is het kantelpunt. Dus 2020, 2030, de 10 jaar. Ze noemen het, de UN noemt het the decade of action. Dat is niet per toeval. Deze 10 jaar beslissen wij hoe dat de volgende honderden jaren er gaan uitzien.
Oké. Okay.
Wat betekent dat concreet? Dat is concreet dat wij tegen 2030, als we kijken naar klimaat en naar onze CO2-uitstoten, dat we die met de helft moeten verminderen tegen 2030.
Oké. Okay.
En tegen 2050 moeten we helemaal klimaatneutraal zijn. Als dat gebeurt, als we dat kunnen doen, dan kunnen we de klimaatopwarming beperken tot 1,5 graad. Dat is het doel.
Ja.
Dus het is niet klimaat... het is niet nul, het is 1,5.
Ja.
Vandaag zitten we op 1,2 graden. En we zien al, we zien al met de hittegolven, met de branden, en met de stormen zien we al...
Je voelt het aankomen.
Je ziet al wat dat is. Dus... de marge tussen 1,2 en 1,5 is niet zo groot. Dus volgens de wetenschappers gaan we nu in 2030 al aan 1,5 zitten. En als we er niet in slagen om in 2030 de uitstoot met 50% te beperken, zitten we in 2050, dus dat is binnen 30 jaar, zitten we aan 2 graden.
Oké. Okay.
En 2 graden, wat is het gevolg van 2 graden? Dat is hetzelfde van nu, maar... meer en frequenter.
Oké. Okay.
Nu, wat dan een belangrijk punt is in die urgentie, dat is dat het Parijsakkoord, de klimaatambities die geschreven zijn in het klimaat en het Parijsakkoord, op dit moment, zoals dat ze nu zijn, garandeert dan maar een derde minder uitstoot dan dat we nodig hebben.
Onvoldoende.
Ja. Dus een derde minder. Dus 2/3 niet. Dus met andere woorden, als we de klimaatambities van het Parijsakkoord vandaag brengen ons naar 3,2.
Ja, en schets dan de wereld is?
3,2, dat is een wereld die eigenlijk onleefbaar is, omdat er zijn een aantal effecten die gaan spelen. We gaan 10 tot 20 meter verhoging hebben van de zeespiegel. Dus een stuk van land gaat er niet meer zijn gewoon.
Ja, ja.
We gaan daardoor, en ook door de warmte, gaat er heel veel land niet meer leefbaar zijn. Dus we gaan hele grote migraties zien naar de Arctics en de Antarctics.
Ja.
En dat is ongeveer 3 miljard mensen die gaan moeten bougeren, die gaan moeten migreren. Hey, omdat daartussen de situatie gewoon onleefbaar gaat zijn. We gaan ons ook moeten afvragen hoe gaan we de mensheid voeden, want... al die agrarische landbouwgebieden, al de landbouwgebieden die we hebben, die gaan verdorren omdat het klimaat te warm wordt. Hè. En dan zijn er nog een aantal dingen waarvan dat de wetenschappers niet goed weten wat de effecten gaan zijn. Maar als we meer dan 3 graden gaan hebben en dus 10, 20 meter zeespiegelverhoging, wat gaat er gebeuren met de oceanen? Want de oceanen nemen nu 95% van de warmte die wij verbranden door fossiele brandstoffen, nemen die op. Ja. Wat gaat er gebeuren met de oceaan? Uh-huh. Wat gaat er gebeuren met het regenwoud? Als we het regenwoud verliezen, dat is een massive carbon sink. Wat gaat er daarmee gebeuren? Dus met andere woorden, de wetenschap weet een beetje van wat er gebeurt met de 3 graden. Uh-huh. Maar alle effecten zijn nog niet in kaart gebracht.
Ja, ja. Oh ja, het ene effect gaat met andere effecten met zich meebrengen waarschijnlijk.
Ja, want daar hebben we, ze noemen dat de tipping points. Uh-huh. En een tipping point is een soort van een systeem dat oververhit. En dan een kleine verandering met zich meebrengt. Maar dat eigenlijk een heel grote verandering veroorzaakt. Volgens de wetenschap zijn er 15 tipping points in het klimaatsysteem. Uh-huh. En 9 daarvan staan vandaag al in het rood.
Wim, ik kan me inbeelden dat vele bedrijven die urgentie stilaan beginnen in te zien. Dat ze wel iets willen doen, maar niet weten hoe het aan te pakken. Het is ook nieuw voor heel veel bedrijven. Waar kunnen zij inspiratie vinden?
Ja, het eerste wat een bedrijf moet doen of zou moeten doen, is kijken naar zijn impact. Dus elk bedrijf heeft impact en meestal is die een impact negatief.
Ja.
En die impact is negatief op 3 niveaus. Ze noemen dat scope 1, 2 en 3. Uh-huh. Scope 1 is uw directe uitstoot. Dus je hebt de fabriek waar ze uitstoot daarvan. Uh-huh. Scope 2 is indirect. Je hebt elektriciteit nodig voor je fabriek. Die elektriciteit heeft een uitstoot. Welke uitstoot is die? Uh-huh. En dan 3 is de zeer indirecte. Dat is de uitstoot van het recycleren van de producten die je verkocht hebt. Uh-huh. Of als je met een auto, met een diesel rijdt, het verbruik of de uitstoot van het rijden met de wagen enzovoort. Uh-huh. Dus dat heeft een negatieve impact. Uh-huh. En daar moeten we, zoals voor alle overheden en alle gewone mensen, moeten we zorgen dat die gehalveerd wordt voor 2030 en op nul staat voor 2050. Dat is een beetje klimaat, dat is de uitstoot. Uh-huh. Er is een veel breder plan en dat noemen ze de SDGs, dat zijn de Sustainable Development Goals. En dat is eigenlijk het actieplan van de wereld. Uh-huh. De wereld heeft een actieplan gemaakt. Dat heeft 17 actiepunten. Uh-huh. En als we die allemaal geregeld krijgen, dan hebben we een duurzame wereld. Uh-huh. En je moet dat een beetje zien, dat is zo een beetje als een bruidstaart. Je hebt 3 soorten SDGs. De onderkant zijn de SDGs die te maken hebben met de planetary boundaries. Uh-huh. Dus als we die niet geregeld krijgen, dan gaan we naar 3 graden enzovoort enzovoort enzovoort. Hè. Daarboven is de secretaris van alle social SDGs en daarboven is het economische systeem. Uh-huh. Dus het is belangrijk dat we ook in die volgorde, dat we de planetary boundaries, dat we die zeker halen, want anders gaan we niet de socials halen en gaan we zeker niet de economische halen.
Dus en kunnen bedrijven daar gebruik van maken van die SDGs?
Ja, aangezien dat het plan is dat de wereld duurzaam moet maken, is het belangrijk dat bedrijven zich daarin inschrijven. Uh-huh. En niet proberen nog aparte actiepunten te gaan. Dat heeft geen zin. Ja. Dat is het plan. We kennen de 17 actiepunten. Bedrijven moeten zich daar inschrijven. Uh-huh. En dat is goed, want je kunt je daar laten begeleiden door wetenschappers.
Oké. Okay.
Bijvoorbeeld de planetary boundaries. Dat kan allemaal becijferd worden. Dus je kunt perfect zeggen van, kijk, mijn plan is SDG zoveel en zoveel en zoveel. Mijn emissie moet met zoveel achteruit. Dus je kunt dat laten uitrekenen wat je emissie vandaag is, wat je doelstelling is. Tegen 2030 wil ik dat halveren. Wat zijn de stappen die ik moet nemen en wat voor beslissingen moet ik daarvoor nemen. Dus dat kan helemaal fijnmazig in kaart gebracht worden. Dus dat is compleet haalbaar.
Dat berekenen van die impact is stap 1. Welke stappen zijn er nog voor bedrijven?
Er zijn er nog een paar. En dat is dan meer strategisch. De berekening van uw impact is 1 ding. Uh-huh. Maar dan moet je natuurlijk zorgen dat alles wat er gebeurt in uw bedrijf, door uw bedrijf, voor uw bedrijf, ervoor zorgt dat je niet alleen uw impact onder controle krijgt, maar dat je effectief actief meehelpt aan het bouwen van een duurzame wereld. Met andere woorden, uw bedrijfsvoering moet duurzaam zijn. En daarmee, dat is pure strategie. Je moet beginnen met waarom, uw why of uw purpose of uw missie of hoe dat je het ook wil noemen. Voilà, dus je moet zorgen dat die why, dat die de duurzaamheid in zich draagt.
Ja.
Dat uw duurzaamheid centraal staat in alles wat je doet. Want anders gaat dat nooit gebeuren. Anders gaat je altijd maar moeten blijven checken en aanpassen enzovoort. Dus die duurzaamheid moet in uw kern van uw bestaan en de kern van uw strategie komen. Dat is het belangrijkste. En van daaruit kunnen we dan alles laten volgen. Bijvoorbeeld, als duurzaamheid de kern van uw bedrijfsstrategie is, dan worden alle innovatieprojecten per definitie duurzaam.
We zitten te midden van een pandemie. Hoe kunnen bedrijven nieuwe elementen, nieuwe gewoonten, veranderingen gaan gebruiken of als opportuniteit zien om hun streven naar duurzaamheid meer kracht bij te zetten?
Eén vertaling van duurzaamheid is ESG. Dat is kijk naar wat een bedrijf doet voor environment, voor social en voor governance. En daar worden scores op gezet. Voor COVID-19 was er heel veel momentum en aandacht voor alles wat dat environment was. Veel minder voor alles wat dat social was en alles wat dat governance was. Wat je nu natuurlijk gezien hebt tijdens COVID, dat is de meer aandacht voor social. Dat is logisch, want ineens bedrijven moesten zich ineens afvragen van oei, mijn werknemers, hoe breng ik ze nu in veilige omstandigheden aan het werk?
Ja.
De economie crasht, of de economie valt stil. Hoe kan ik nu zorgen dat ik ze toch nog kan betalen? Technische werkloosheid, enzovoort, enzovoort. Dus er is heel veel aandacht gegaan naar de S. En dat is ook heel goed, want er was daarvoor veel te weinig aandacht voor de S. Dus COVID heeft als positief neveneffect de ESG, die balans terug, een evenwichtiger balans gebracht tussen de drie. Nu, de aandacht voor de S, die zal belangrijk blijven, want we spreken altijd over de crisis, de economische crisis die er nog moet komen. Die gaat er natuurlijk komen wanneer dat alle de faciliteiten of de ondersteunmaatregelen, de steunmaatregelen van de overheid worden afgebouwd. Dan gaan we natuurlijk de harde realiteit zien. En dan gaat er van alles gebeuren dat niet zo positief is. Dus dan meer dan daarvoor gaan bedrijven zich heel hard zorgen moeten maken over werknemers. En hoe dat hun leven zal zijn, hoe dat ze hun leven kunnen leiden. Dus de S blijft de aandacht krijgen die ze gaat krijgen. De G, de governance, dus met andere woorden, hoe dat de board en de C-suite een bedrijf leidt, dat heeft natuurlijk nu ook veel meer aandacht gekregen. Want je had natuurlijk tijdens de eerste lockdown had je wel bedrijven die zeiden van de Virgin was daar één van en die langs de ene kant veel geld vroeg aan de overheid, maar aan de andere kant de mensen massaal aan het ontslagen was. Dus dat was niet heel ethisch. Maar dat zijn nu dingen die natuurlijk direct naar boven komen. En dus de ethiek van de G is nu ook veel belangrijker dan ervoor.
Zijn er ook elementen in de andere richting? Kan COVID-19 het streven naar duurzaamheid ook afremmen? Zijn daar elementen voor?
Daar vrees ik wel een beetje voor, omdat daar, als de economische crisis inderdaad gaat toeslaan zoals dat de experten vandaag denken, dan gaan er veel bedrijven in overlevingsmodus gaan. En dan ben je aan het overleven.
Ja, dan is duurzaamheid het minste, tussen aanhalingstekens, van je zorgen.
Ja, dan gaat het zijn. Gaan we volgende maand de lonen nog kunnen betalen? Hebben we dat contract binnen bij die klant? Dat contract is opgezegd. Oei, hoe gaan we dat doen? Dan zit u in agenda in overlevingsmodus. En is uw enigste doel overleven. Dan heb je niet veel aandacht voor andere dingen als prioriteit. Als dat bij één of twee bedrijven zo is, is dat oké. Als dat natuurlijk bij de, ik zeg maar iets, bij de vijf wereldbedrijven zou zijn, Unilever, Nestlé, Danone, dan wordt dat een dik probleem natuurlijk. Want gezien de urgentie, ja, als zo bedrijven de stop erop zouden zetten, dan heeft dat een enorme consequent. Dat gaat nu niet gebeuren, maar ik bedoel hè, als dat bij te veel bedrijven gebeurt, en dat wordt een volume zoals dat de Unilevers of de Danones of de Nestlé's zouden doen, hè, dan wordt dat wel een probleem. Want dan krijg je natuurlijk een stop die veel langer zal invloed hebben dan twee of drie bedrijven.
Ja, en dan hebben denk ik de grote voorbeelden zijn dan geen groot voorbeeld meer, waardoor alle anderen ook vertragen in hun, in hun actie. Tot nu toe hebben we het eigenlijk totaal nog niet over marketing gehad. Dat is toch een belangrijk topic van deze podcast ook. Wat is de rol van marketeers in deze? Wat kunnen zij doen om die beweging toch snelheid mee te geven?
Duurzaamheid is een strategische topic. En als je naar de bedrijven kijkt, dan zie je dat daar, dat staat vooral op de agenda van de CEO en van de sustainability manager.
Okay.
Sustainability managers die zijn bezig met duurzaamheid van de supply chain bijvoorbeeld. Die zijn bezig met de leveranciers gaan we vragen om duurzamer te worden. Dus om anders met grondstoffen op te gaan. Andere grondstoffen te leveren. Bijvoorbeeld geen katoen meer, maar biokatoen enzovoort. Dus die zijn de processen aan het bekijken en alle processen van productie enzovoort aan het verduurzamen. Marketing zit daar vandaag nog niet zo, is daar niet zo, nog niet zo heel hard bij betrokken. Tenzij dat je een marketingbedrijf bent, hè, zoals de Unilever en Nestlé, dat is wat anders. Maar normaal gezien staat dat nog niet zo hard op de agenda van de marketeers. In dat soort bedrijven. En dat is spijtig, want wat dat je ziet is een soort van contradictie bij de consument. Langs de ene kant zegt de consument, hey, we hebben dat gezien met de duurzame Belg, met het onderzoek dat we gedaan hebben. 74% van de Belgen zegt, ik ben occasioneel mijn gedrag aan het veranderen. Dus nu en dan kies ik voor duurzaam, maar nog meer kies ik niet voor duurzaam. Het is maar 18% van de Belgen die zeggen van ik kies consequent voor duurzaam. Als je nu vraagt aan die 74% van waarom kan dat niet wat actiever? Of waarom ben je niet wat actiever? Dan zijn er drie blokkers. En de eerste twee zijn, ja, waarom zou ik de mensen die het wel kunnen regelen, namelijk de overheid en de bedrijven, zijn er zelf niet genoeg mee bezig. En de derde is prijs. Het is te duur. Dus het verhaal daar is dat mensen zeggen van wacht een keer, dat is hier wel duur. Als ik duurzaam wil leven, ga ik dat voelen aan mijn portemonnee of in mijn portemonnee. En dat is niet fair, want de mensen met geld en met de macht, die bougeren niet. Dus waarom zou ik dan bougeren? Terwijl, en dat is de rol van marketing, terwijl er heel veel bedrijven heel veel inspanningen aan het leveren zijn.
Maar het is niet geweten.
Voilà. En dat heeft als een consequentie dat bijvoorbeeld als je vraagt aan mensen wie denk je dat het duurzaamheidsprobleem moet oplossen? Overheid, bedrijven. Wie vertrouw je? Nog de overheid, nog de bedrijven.
Okay,
93% van de mensen zeggen wij vertrouwen de bedrijven niet dat ze het gaan oplossen. En dat heeft allemaal te maken met het feit dat we het niet weten. Dat de mensen dan niet weten wat voor inspanningen dat er geregeld wordt. Terwijl dat we wel zien, als je vraagt aan mensen van wat doe je als je weet dat bedrijven wel efforts doen en wel grote inspanningen doen, 7 op 10 zegt, maar ja, ik ga ze belonen. De volgende keer, als ik een product moet kopen zoals een product dat zij maken, ga ik hun product kopen, 7 op 10, ga ik hun product kopen, want ik ga ze belonen voor de inspanningen die ze doen, want het is zo belangrijk dat probleem, dat opgelost geraakt, dat als er dan bedrijven zijn die een inspanning doen, dan ga ik die direct belonen. Dus marketing moet hier dringend mee aan tafel gaan zitten. En marketing moet doen wat marketing goed in is. Dat is vertellen wat ze aan het doen zijn.
Ja.
En hoe meer marketing dat in handen neemt en hoe meer dat marketing gaat beginnen vertellen wat voor effort dat er gedaan wordt. Allee, het is een beetje spijtig dat bij heel veel bedrijven sustainability, het moment wanneer er zo over spreken is, bij het jaarrapport.
Mm-hmm.
Dan komt er een financieel jaarrapport en dan komt er een duurzaamheidsjaarrapport. Mm-hmm. En that's it. En dan vraag je af, maar nee, dat moet veel meer zijn.
Ja, dat is het hele jaar door dat je moet vertellen. Ja.
Dus er worden heel het jaar door inspanningen gedaan. Die moeten gecommuniceerd worden, want dat is één, goed voor business.
Mm-hmm.
Want het creëert brand preference. Ja. En dit is echt wel, en mensen zijn echt wel heel dankbaar als ze weten van, dat bedrijf is daarmee bezig. En ten tweede, we gaan ook de mensen gewoon niet kunnen activeren.
Mm-hmm.
Als bedrijven het niet tonen dat ze daarmee bezig zijn.
Mm-hmm.
Als je kijkt naar wat is het meest duurzame bedrijf van België vandaag, dan is dat Colruyt.
Ja.
Voilà. En dus de Colruyt is een van die merken die daar heel vaak over communiceert.
Wat vind jij het mooiste voorbeeld van een bedrijf dat die omslag naar duurzaamheid heeft gemaakt?
Het mooiste voorbeeld is Unilever.
Mm-hmm.
Omdat daar heb ik het meeste respect voor, omdat dat zo'n grote tanker is.
Mm-hmm.
En daar heeft Paul Polman een tiental jaar geleden gezegd van, wij gaan groei ontkoppelen van impact.
Mm-hmm.
Zowel op klimaat als op social. En die is erin geslaagd.
Mm-hmm.
En de rol van Paul Polman mogen we niet onderschatten, omdat als Polman zijn plan voorstelde, ja, dan de wereld was daar niet klaar voor.
Mm-hmm.
De zakenwereld was daar niet klaar voor.
10 jaar geleden, we leefden in een andere wereld.
Voilà, de zakenwereld, de investeerders waren daar niet klaar voor. Die hadden allemaal zoiets van, wat scheelt er met Paul? Zo van die is CEO van een wereldbedrijf. Niemand begreep dat echt goed.
Mm-hmm.
Polman is natuurlijk visionair en die had het wel door.
Mm-hmm.
Maar die heeft bewezen dat het werkt.
Mm-hmm.
En dat je doing well en doing good, dat die twee samen gaan.
Ja.
En dat is heel belangrijk. Polman heeft ervoor gezorgd dat in zijn periode dat de aandeelhouders 300% meerwaarde hebben gekregen.
Oké. Okay.
Dus, en de bedrijven, hij heeft er ook voor gezorgd dat de meeste merken van Unilever, dat die purpose gekregen hebben.
Mm-hmm.
En als ik me niet vergis, de bedrijven of de merken die met purpose groeiden voor de helft sneller.
Mm-hmm.
En haalden meer winst.
Mm-hmm.
Dus hij heeft eigenlijk de business case gemaakt.
Ja.
Hij heeft getoond van, je kan goed doen en je kan er geld mee verdienen.
Ja, want is dat niet de voornaamste angst van bedrijven?
Ja.
Dat ze denken van, we gaan hier superveel moeten in investeren en we gaan aan het einde van de rit minder overhouden.
Ja.
Maar dat klopt dus niet.
Nee, dat klopt niet, omdat je de berekening wordt verkeerd gemaakt. Als je denkt, je bent nu een fashionmerk.
Uh-huh.
En je maakt alles in katoen en je moet nu de overslag maken naar biokatoen.
Uh-huh.
Op het eerste zicht gaat u dat handenvol geld kosten. Uh-huh. Want biokatoen als grondstof is duurder dan katoen.
Ja.
Maar als je maar een deeltje van de berekening maakt.
Uh-huh.
Als je de volledige berekening maakt en je kijkt naar het begin tot de volledige levenscyclus van, pak maar iets, een t-shirt.
Uh-huh.
Dan is de impact van een katoenen t-shirt veel groter dan een biokatoenen t-shirt.
Mm-hmm.
Dus als je die kosten er allemaal bij neemt,
ja,
dan is het goedkoper. Hè? Maar dat is een ingewikkelde berekening. En niet alle bedrijven zijn in staat om die berekening te maken.
Mm-hmm.
Maar dat is niet erg, want Paul Polman heeft bewezen, hè, los van die berekening, heeft hij bewezen dat je kunt geld maken met duurzaamheid.
Ja,
ja. Voilà, dus dat is nummer één. Daar heb ik het meeste respect voor. Omdat dat is een bedrijf in transitie. Dat is een bedrijf die door een transitie gegaan is. En gevoelt vandaag, als je spreekt met mensen die bij Unilever werken.
Ja, die zijn ervan doordrongen. Hè?
Voilà, gevoelt dat gewoon. Je kunt ze zo uithalen, die werkt bij Unilever.
Ja.
Voilà. Dus dat is een enorme verdienste. Die heeft ongelooflijk belangrijk werk gemaakt.
Wim, misschien als laatste puntje. ja, er is ook een reden waarom jij hier zit. Wij zijn samen ook aan een projectje in die sferen aan het werken. Kan je daar wat over, over zeggen?
Ja, dat is een documentaire die noemt The Decade of Action. Mm-hmm. En het doel van The Decade of Action is eigenlijk tonen aan... tonen door de verschillende stakeholders laten vertellen over hoe belangrijk dat het is, mm-hmm, en hoe groot dat de urgentie is. En door het tonen dat de wereldbedrijven daarmee aan het doen zijn, om aan de bedrijven die nu nog twijfelen of denken, mm-hmm, van misschien moet ik nog een beetje wachten of misschien is het niet zo urgent, mm-hmm, hè, om ze te inspireren om toch maar verder te doen of te starten om het, of toch maar op de agenda van de board te zetten. Mm-hmm. Hè, omdat het echt wel heel belangrijk is. En we hebben ondertussen al een aantal interviews achter de rug. En er worden toch wel sterke signalen gegeven. Frans Timmermans, mm-hmm, Frans Timmermans, hè, die zegt van er komt een lawine van regelgeving aan. Mm-hmm. Want we zijn nog niet op het goede pad. Dus bedrijven mogen zich verwachten aan veel meer regelgeving dan vandaag. Mm-hmm. Ja, en dan verwijzen natuurlijk naar de Green Deal en naar de klimaatwet, mm-hmm, die er staat aan te komen. Als je die klimaatwet leest, dan denkt je van, zelfs als je CEO bent en duurzaamheid staat nog niet echt op je agenda, als die klimaatwet er is, staat het op de agenda. Mm-hmm. Hè? Omdat je gewoon gaat verplicht zijn om daarmee bezig te zijn. Dus dat is een beetje de harde hand, maar ja, het is nodig, want als we het is nodig dat we de harde hand voelen, want we doen het zelf zijn we niet in staat om, om op de urgentie te antwoorden. Mm-hmm. Dus dat is een beetje de bedoeling. En die komt uit op 11 december. Dat is de avond voor de vijfde verjaardag van het Parijsakkoord.
Mm-hmm. Ja, want dat is eigenlijk een beetje de samenvatting. Hè? We zijn 5 jaar ver, ja, nog 10 te gaan. This is the decade of action.
Decade of action, ja. We zijn nu in het eerste jaar van de belangrijkste 10 jaren van de mensheid, zoals ze af en toe zeggen.
Oké, ik voel de druk op mijn schouders. Hartelijk dank voor dit gesprek, Wim Verbeuren. Tijd voor onze tweede gast, Anne Maes. Zij is managing partner bij Flourish en samen met haar wederhelft Herman Toch, auteur van The Positive Sum Game. Met haar willen we het hebben over de S in ESG, over de sociale rol die bedrijven kunnen en moeten spelen. Hallo Anne.
Dag Bart.
Hoe komt het dat die sociale rol de afgelopen jaren belangrijker is geworden?
Het is moeilijk om te zeggen dat een bedrijf vandaag socialer of minder sociaal is. Dat hangt heel erg hard af van de sector en dat hangt heel erg hard af van het type bedrijf dat je bent. Maar we weten wel dat, dat eigenlijk dat kapitalisme echt altijd een stuwende kracht is geweest. Mm-hmm. En dat het creëren van winst en groei en effectief centen voor de aandeelhouders, dat voor heel veel bedrijven belangrijk is. Mm-hmm. En dat sociale, dat is precies ook altijd op diezelfde manier geïnterpreteerd geweest. Hè. Het sociale was vooral centen verdienen voor een bedrijf. Hè. Ja. En als ze dan toch eens de maatschappelijke tour op wilden gaan, dan ging het heel vaak over corporate social responsibility. Mm-hmm. Dan ging het echt, vertaald in het Nederlands, om verantwoord ondernemen. Mm-hmm. Nu, vandaag is dat echt een Olympisch minimum geworden. Want als je verantwoord onderneemt, ja, dan doe je er eigenlijk als bedrijf maar gewoon het minimum aantal zaken dat ervoor zorgt dat je eigenlijk gewoon de mensen en de planeet en de dieren niet naar de knoppen helpt.
Nee, je doet niks schadelijks.
Je doet eigenlijk niks schadelijk, maar hey, hoera. Wij denken dat dat eigenlijk echt het Olympische minimum is. Mm-hmm. Wat wij sociaal vinden vandaag, dat is maatschappijbouwend ondernemen. Mm-hmm. En dat betekent dat je als bedrijf ook echt inzet op iets dat buiten je eigen portemonnee ligt. Mm-hmm. En dat is dus een krachtigere of een mooiere buurt of een betere maatschappij.
Ja. En is het menselijke aspect daar dan belangrijk?
Absoluut. Mm-hmm. Sociale mensen, dat kan je niet uit elkaar trekken. Ja. Dus je doet het heel vaak voor mensen. Mm-hmm. Maar sociaal kan evengoed ook zijn. Gewoon van je doet het voor de omgeving, namelijk de natuur of de planeet. Mm-hmm. Maar dat kan evengoed ook echt op het niveau van de dieren zitten. Dus als wij spreken over maatschappij bouwend ondernemer, dan zeggen wij van ofwel is het goed voor de planeet, ofwel is het goed voor de mensen, ofwel is het goed voor de dieren. Mm-hmm. En die drie, die zitten in permanente interactie met elkaar. Dus het is niet zo dat je die eigenlijk in aparte kotjes kunt steken. Mm-hmm. Dat je kunt zeggen van ja, maar de ene heeft niks te doen met een andere. Nee, zo is het niet. Dus mm-hmm. wij geloven dat dat echt één ecosysteem is dat met elkaar praat. Maar het maatschappelijk bouwende zit effectief wel op een element daarvan of een combinatie daarvan.
Oké. ja, we zitten in het meest turbulente jaar dat we gekend hebben. Het menselijke heeft daarin ook, ja, logischerwijs waarschijnlijk, aan belang gewonnen. Hoe voelen jullie dat? Hoe voelen jullie dat aan?
Het menselijke, ja, daar zijn we eigenlijk een beetje meer bewust van geworden. We hebben het gevoel dat de corona heel veel mensen heeft laten stoppen. En laten nadenken van, goh, wat gebeurt er nu eigenlijk? Ben ik nog wel content met wat ik doe? Ben ik content met de manier waarop ik leef, waarop ik werk? En ook bedrijven hebben zichzelf die vraag gesteld. En ja, dat heeft eigenlijk een soort van bewustzijnsreflex meegebracht. Die je ziet zowel op het niveau van het individu als het niveau van het bedrijf.
Ja. En op het niveau van het bedrijf, hoe, ja, dat duurt altijd wat langer, dat er dingen in beweging schieten. Ja, wat zien jullie bij klanten bijvoorbeeld? Wat zien jullie in de wereld van de bedrijven gebeuren?
Goh, wat we merken bij klanten is dat heel veel klanten zeggen, we willen maatschappijbouwend bezig zijn. We hebben heel lang ingezet op marktaandeel, we hebben heel lang ingezet om effectief veel centen te verdienen. En bedrijven merken eigenlijk dat dat niet meer genoeg is. Dat is niet meer genoeg omdat ze de goede mensen niet meer kunnen aantrekken en ook niet meer kunnen vasthouden, maar tegelijkertijd hebben ze eigenlijk ook de aandacht niet meer die ze vroeger kregen. En bedrijven die voelen eigenlijk wel dat er langs de ene kant die sociale verwachting is van, doe iets dat eigenlijk buiten jezelf ligt, namelijk bouw wat mee aan die maatschappij. Maar langs de andere kant hebben ze ook echt wel het gevoel van, ik word daar ook beter van als ik dat doe. En dat noemen wij dan de better for me, better for the world. Hè. Je hoeft niet te kiezen tussen het ene of tussen het andere, maar je kan eigenlijk echt voor de twee tegelijkertijd gaan.
Ja, want voelen dat er dingen aan het veranderen zijn, is één natuurlijk. En daarop inspelen, ja, oké, logisch. Maar het moet ook gemeend zijn. Dat lijkt mij extreem belangrijk in deze. Ja, hoe zorg je daarvoor?
Ik hoor je het graag zeggen, hè, want er is niks zo irritant als een bedrijf dat zich als een prachtig, zal ik maar zeggen, caring en maatschappijbouwend verhaal naar voren duwt en dat absoluut niet is. We zeggen heel vaak van, je moet doen wat je zegt en je moet zeggen wat je doet. Dus het is zeer belangrijk dat je niet aan overselling doet en dat je als bedrijf ook heel duidelijk weet van, ja, waar staan wij nu eigenlijk voor en waar gaan wij voor? En dat je die, waar gaan we voor, dat je die ook echt gewoon naar buiten kunt uitdragen. Want heel veel bedrijven die worstelen eigenlijk nog wel een heel klein beetje met dat stukje van het verhaal. Ze doen fantastische dingen, maar ze krijgen het niet over de heg getild. Ja. Niet naar hun eigen mensen, niet naar hun stakeholders, maar eigenlijk ook echt niet naar de buitenwereld. Dus het is belangrijk dat je maatschappelijk investeert, maar het is ook heel belangrijk dat je dat ook goed kunt vertellen aan al je stakeholders.
Voor een bedrijf is het natuurlijk ook heel belangrijk van er zelf ook op vooruit te gaan. Dat hoeft niet enkel financieel te zijn. Ja, hoe ga je daarmee om? Hoe zorg je ervoor van, ja, het is inderdaad better for the world, maar ook better for me?
Vroeger werd er wel eens gedacht van, als bedrijf moet je ofwel keihard inzetten op de centen ofwel keihard inzetten op die maatschappelijke waarden. Ja. En wij vinden dat eigenlijk wat voorbijgestreefd. Voorbijgestreefd in de zin van, als je alleen gaat voor jezelf, dat moet je eigenlijk niet willen, hè, want dan krijg je dat talent en die middelen en die aandacht niet meer. Maar van het moment dat je alleen maar inzet op de maatschappij, ja, dan hou je dat eigenlijk ook heel vaak niet vol. Ja. Dus wij zijn een zeer grote voorstander van te zeggen van, klik die twee eigenlijk echt in elkaar. Klik de beter voor mezelf en beter voor de wereld in elkaar en probeer die op die manier eigenlijk ook echt wel vast te pakken en vast te houden. En ja, dan krijg je eigenlijk echt wel return die als bedrijf ziet, die tastbaar is, maar dat je eigenlijk ook echt wel kan vasthouden.
Ja, en dat vastklikken zal waarschijnlijk voor elk bedrijf weer anders zijn.
Dat is helemaal anders. Ja. Dat is heel anders. Maar toch, er zit altijd wel een beetje dezelfde lijn in. Hè. Het gaat hem echt om het loslaten van die oude kapitalistische reflex. Van wij moeten inzetten op de waarde die wij creëren voor de aandeelhouders. En daar stopt het mee. Wij zeggen echt van, ja, goh, weet je, probeer dat los te laten en kijk effectief ook een beetje verder. En het fijne is dat als je verder kijkt en je gaat investeren in de anderen, dan ga je ook veel meer geld verdienen. Dus dat is eigenlijk een soort van bijna hele stoute catch-22. Als je het niet doet, hè, dan ben je eigenlijk gewoon gezien, want dan kun je eigenlijk ook niet vaak goed groeien. En als je het wel doet, ja, dan zet je er meestal uit. Maar je moet dat wel durven, hè. Dat is wel een sprong die je moet willen zetten.
Ja, het is echt een beetje mindswitch maken van het klassieke denken loslaten, wat altijd moeilijk is, en een nieuw denken gaan integreren.
Ja. Okay. Ja, het is heel moeilijk, hè. We merken dat heel veel bedrijfsleiders, maar eigenlijk ook wel heel veel mensen die investeren in bedrijven, heel lang hebben gedacht van, als ik investeer in dat sociale, ja, dan ben ik toast. I'm toast, ja. I'm gone, gewoon, weet je dan. Ja. Dan kan ik die centen bij wijze van spreken wel gewoon vergeten. Ja. En we hebben nu net gezien dat dat het tegenovergestelde is. Uh-huh. En daar hebben we heel erg lang voor moeten wachten en heel erg lang voor moeten vechten. Maar ondertussen wordt dat eigenlijk ook wel een stukje commonplace. Omdat ook grote partijen zeggen van, ja, dat is de manier waarop wij denken dat je het moet doen. En als die partijen dat zeggen, ja, dan luisteren eigenlijk bedrijven en bedrijfsleiders wel heel goed.
Ja, als ik je vraag om het mooiste voorbeeld van die Better for the World, Better for Me, om dat te geven, welk bedrijf zou je dan noemen?
Mooie voorbeelden vind ik altijd heel moeilijk. Uh-huh. Ik zal jou vertellen waarom, maar dat is een heel persoonlijk ding. Hè. Okay. Heel vaak bedrijven die een fantastisch verhaal naar buiten brengen, die zijn wel echt heel goed bezig, maar toch niet zo goed bezig als de goede gemeente dat soms denkt. Uh-huh. En er zijn heel veel kleinere bedrijven die fantastische dingen doen, die het gewoon niet verteld krijgen. Uh-huh. Uh-huh. Dus ik heb zelf persoonlijk een heel klein spanningsveldje als het gaat over die fantastische, geweldige, schone voorbeelden.
Maar het mag ook een heel klein voorbeeldje zijn.
Voilà. Een klein voorbeeld. Wel, ik vind bijvoorbeeld wat Sobrie doet. Wel een mooi voorbeeld. Ja. Sobrie, dat is de enige Belgische pastafabrikant die in België actief is. Uh-huh. En dat is een heel bedeesd, erg bescheiden bedrijf. Uh-huh. Familiebedrijven, dat is heel vaak dat die bedeesd en bescheiden zijn. Maar wat mooi is aan Sobrie, is dat ze eigenlijk echt op een zeer continue basis investeren in die maatschappij. Okay. En dat doen zij bijvoorbeeld door pasta te geven aan Resto du Coeur. Mm-hmm. En dat is een organisatie die zich bezighoudt met het ondersteunen van mensen die het moeilijk hebben om zichzelf goed te voeden. Hè? Mm-hmm. Dus arme mensen die geen toegang hebben tot goede voeding. Mm-hmm. En dat is een engagement dat al enkele jaren loopt. Okay. En dat ze eigenlijk elk jaar ook wel heftiger en intenser maken. Mm-hmm. En dit jaar bijvoorbeeld hebben ze 14 ton pasta gedoneerd.
Oké.
Zomaar. Omdat ze vinden dat ze dat kunnen. En omdat ze vinden dat eigenlijk mensen die ook geen middelen hebben, ook recht hebben op een leuke en een lekkere en een gezonde basismaaltijd. En dat is een mooi voorbeeld. Hè. Er wordt niet hard over geroepen. Dat wordt eigenlijk enkel fluisterend meegegeven. Mm-hmm. Maar dat is een heel mooi voorbeeld van een bedrijf dat zegt van wij doen het zelf heel goed. En wij vinden het onze plicht om terug te investeren in die maatschappij. Ja. En dat is een manier waarop we dat doen.
En is hun fout dan niet van het iets te veel op fluistertoon mee te geven? Moet ze er niet op een goede manier dan wat meer ruchtbaarheid aan geven?
Wat ik eigenlijk straf vind aan dat voorbeeld is dat zij echt hun DNA respecteren. Uh-huh. Zij zijn gewoon een bescheiden en een bedeesd bedrijf. Ja. Een fier bedrijf, hè, uh-huh. maar toch gewoon een bescheiden bedrijf. Uh-huh. En als je bescheiden bent en je DNA is effectief zo, dan moet je eigenlijk jezelf ook niet gaan bruskeren dat te luid te gaan roepen. Dus dat is eigenlijk de reden waarom ik vind dat zo'n mooi voorbeeld is. Uh-huh. Omdat dat een bedrijf is dat het goed doet, hè, om te beginnen op de markt. Uh-huh. Dus zij kunnen de nodige return en de nodige winsten garanderen. Maar tegelijkertijd geven zij eigenlijk ook terug, maar op een manier die hun echt heel erg eigen is. Uh-huh. En dan klopt dat. Als je er dan toevallig voorbij komt, dan zeg je, allee, dat is chic. Dat is chic, want het is oprecht, het is gemeend. Uh-huh. Het is ook vooral een volgehouden inspanning. Want het is niet ene keer. Ze doen dat al enkele jaren lang. Uh-huh. En ze doen dat gewoon op hun manier. Ja. En dan landt het heel erg goed. Hè? Uh-huh. Bij jou, bij mij en bij andere mensen.
Ja, terwijl als je het in gezicht gesmeten zou krijgen, bij manier van spreken, ga je ook iets hebben van, klopt niet bij het merk. Ja,
ja, daar moet je heel erg mee oppassen. Als, als het gaat over sociaal en sociaal engagement en maatschappijbouwend ondernemen, dan kom je toch al heel snel in wat ik de stoefrayon noem terecht. Ja, ja. En daar moet je altijd het hele goede evenwicht proberen te vinden tussen vertellen wat je doet, maar toch tegelijkertijd niet te stoeferig overkomen, niet te pocherig overkomen. Ja, klopt, ja. En opnieuw, dat doe je altijd in lijn of in functie van het DNA van je eigen bedrijf. Als je een luid bedrijf bent, als je een stoeferig bedrijf bent, dan is dat helemaal prima om dat te doen. Ja. Maar als je een discreet of een bescheiden bedrijf bent, dan moet je precies dat soort van communicatie ook niet te luid oppakken, want dan landt dat niet.
In heel die filosofie of heel die mindswitch ook, is het meten van de impact van wat je doet, denk ik, van groot belang. Hoe doe je dat?
Meten van impact, dat is ongelooflijk moeilijk. Dat is al moeilijk als het over de harde waarde gaat. Namelijk, we investeren in communicatie, in marketing, in what you have. En wat brengt het dan eigenlijk op? Ik denk dat als het gaat om de return te meten van die sociale impact of die sociale acties, dat heel veel bedrijven ongelooflijk content zijn dat er nu zoiets is als een SDG. Hè? Je kent die, hè? Die Social Development Goals. Omdat die SDG's ook heel vaak met een soort van toolkitje samenkomen. Hè? Je weet op welke nummer dat jij zit te werken als bedrijf. En in functie van die nummer wordt er dan uiteindelijk door ofwel de SDG-club zelf of de bedrijven die daarmee bezig zijn, worden er een aantal meetparameters uitgezet. En dat is wel een hele fijne. Want dat maakt effectief een hele ontastbare wereld een stuk tastbaarder, maar ook een stuk meetbaarder. Dus wij zeggen altijd, wil je die sociale impact meten? Ga dan heel goed kijken naar die SDG's en kijk hoe binnen die SDG's de impact wordt gemeten.
Ja, en neem dat, of gebruik dat als basis.
En gebruik dat effectief als basis. En het grote voordeel dat je dan hebt, is dat je dan ook appelen met appelen bent aan het vergelijken. Uh-huh. Dat als ik bijvoorbeeld als, ik zeg maar zoiets, een vleesverwerkend bedrijf actief werk op een of andere SDG, dat ik eigenlijk met diezelfde parameters of met diezelfde resultaten kan praten als ik met een schoenenverkoper babbel. Ja. Omdat wij precies binnen dezelfde SDG een ander soort van resultaat hebben gegenereerd. Maar toch, we kunnen met elkaar praten, want we spreken over hetzelfde.
Ja, we spreken dezelfde taal.
Uiteraard,
Oké. Okay. Ja. Deze podcast richt zich uiteraard naar marketeers ook. Wat is de rol van een marketeer in deze?
Ik vind de rol van een marketeer heel groot. Ik ga nu mijn vurig pleidooi af.
Ja, doe gerust. The floor is yours.
Richting jouw richting. Ik vind dat een marketeer hier echt een zeer belangrijke rol in te spelen heeft. Ik plak er meestal drie woorden op. Het eerste woord is regie. Het tweede woord is magie. En het derde woord is bewaken of controleren. En ik geloof dat een marketeer de regie en de magie kan hebben om dat verhaal naar boven te tillen en om ervoor te zorgen dat het effectief zichtbaar wordt voor mensen binnen en buiten de organisatie. Maar een marketeer is ergens ook wel een beetje de controleur. Degene die het proces bewaakt. En degene die eigenlijk echt met gezond verstand kan vertellen van, ja, hier schieten we er eigenlijk een beetje onder of hier schieten we er een beetje boven. En in dit soort van communicatie is het zeer belangrijk dat je erop schiet en niet ernaast. Want eronder, daar doe je jezelf eigenlijk onrecht mee. En daarboven, dan ga je dingen roepen die eigenlijk gewoon niet waar zijn. En ik denk dat marketeers een extreem goed geplaatste partij is om precies dat te doen. Die regie, die magie en die controle.
En dat juiste evenwicht gaan behouden. Ja,
absoluut. Absoluut.
Oké. Slotvraag aan jouw hele carrière werk je aan de reputatie van merken. Kan zo'n reputatie, kan je als merk nog een reputatie opbouwen zonder aan al deze elementen aandacht te schenken volgens jou?
Ik denk dat niet. Ik denk dat echt niet. Er wordt heel lang of er wordt al een tijdje gebabbeld over het feit van, is er nu nog zoiets als een binnen- en een buitenkant van een bedrijf? En de technologie heeft er eigenlijk voor gezorgd dat de buitenkant een binnenkant is en omgekeerd. Ja. Je kan niks meer buiten gaan ropen dat langs een binnenkant niet klopt, want dan word je effectief potje lap gezet door je eigen mensen die zeggen van, don't think so. Maar goed, dat menselijke, dat is zeer belangrijk. En dat sociaal geëngageerde is ook heel erg belangrijk. En ik geloof dat je vandaag als bedrijf niet kunt bloeien en ook niet kunt groeien. En die twee die gaan altijd toch wel op de een of andere manier een stukje hand in hand. Als je je maatschappijbouwende rol vergeet. En bij maatschappijbouwend bedoelen wij dan eigenlijk, je werkt niet alleen voor jezelf, maar je werkt effectief ook voor iets dat buiten jezelf ligt. Namelijk, je werkt voor de grotere maatschappij. En dat is eigenlijk de manier waarop dat wij dat sociaal geëngageerde invullen. En dat is ook de reden waarom wij denken dat het echt niet zonder die functie kan.
Oké, dat is duidelijk. Hartelijk dank, Anne Maas.
Graag gedaan.
U beste luisteraar, dank dat u erbij was. En graag tot de volgende aflevering van Anderhalve Meter Sessies.